Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, dat kunt u vinden in de Hebreeënbrief, het 10e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 39. Wij noemden u Hebreeën 10, de versen 19 tot en met 39.
Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade consciëntie en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zware straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zonen Gods vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan? Want wij kennen hem die gezegd heeft: mijne is de wrake, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Doch gedenk de vorige dagen, in de welke gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. Want gij hebt over mijn banden medelijden gehad en de roving uwer goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij, de wil Gods aangedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijd, en hij die komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behoudenis der ziel. Tot zover.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, dat kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit de Hebreeënbrief, 10e hoofdstuk, de versen 38 en 39. We noemden u Hebreeën 10, de versen 38 en 39. Deze woorden: maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve, maar van degene die geloven tot behoudenis der ziel tot zover. Apostel die spreekt in deze tekstwoorden over het grote voorrecht van een ware gelovige. Dan willen we letten op een drietal gedachten. Ten eerste stil te staan bij de vrucht van het geloof. Ten tweede willen we letten op de vrucht van het ongeloof. En ten derde stilstaan bij de volharding in het geloof. Dus we noemden nu het grote voorrecht van het ware geloof, van de ware gelovige. Ten eerste, de vrucht van het geloof. Ten tweede, de vrucht van het ongeloof. En ten derde te letten op de volharding van het geloof. Onze tekstwoorden die zijn genomen uit de Hebreeënbrief. En we nemen aan, zoals onze Statenvertalers dat ook hebben aangenomen, en Guido de Bray dat ook schrijft in de Nederlandse geloofsbelijdenis, in het vierde artikel, dat Paulus de auteur van de Hebreeënbrief is. De vroeg-christelijke kerk heeft dat ook steeds gezegd. Maar latere verklaarders trekken het auteurschap van Paulus in twijfel, om de reden dat nergens in de hele brief aan de Hebreeën gericht de naam van Paulus genoemd wordt. En als we de brieven van Paulus lezen, dan komen we zijn naam steeds tegen, zijn eigen naam. En dan zegt men, nou ja, het kan wel een ander geweest zijn die deze brief heeft geschreven. En toch, als we erop letten en we kennen de brieven van Paulus, dan komen we in deze Hebreeënbrief citaten tegen, letterlijk de woorden van Paulus tegen die hij in andere brieven heeft geschreven, die vinden we ook afgedrukt in de Hebreeënbrief. En dan lezen we ook in onze tekst, het 38e vers, het eerste gedeelte, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Die woorden die kunnen we letterlijk terugvinden in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Die woorden die kunnen we letterlijk terugvinden in de woorden die de apostel schreef aan de brief van de Galaten. En hier in dit tiende hoofdstuk dan tekent de apostel het ontzaglijke grote verschil tussen de gelovigen en de ongelovigen. En als de apostel dan de gelovigen bedoelt, dan bedoelt hij niet alleen de nette kerkmens die ook belijdenis heeft afgelegd, zoals we dat vandaag hier ook mee mogen maken. Maar dan bedoelt hij degene die dat ware zaligmakende geloof door die nieuwe geboorte deelachtig zijn geworden. Dus dan tekent de apostel in de Hebreeënbrief, ook hier in dit tiende hoofdstuk, het onderscheid, het verschil tussen een bekeerde en een onbekeerde. En in ons teksthoofdstuk spreekt de apostel ook van dat offer van Christus. Dat enige offer. En wij stonden er in de afgelopen dagen ook bij stil. Lijdenstijd, Goede Vrijdag. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Paulus die spreekt in dit tiende hoofdstuk over dat enige offer van Christus. En dan kijkt hij ook terug naar de tijd van het Oude Testament. Dat was zo'n heel ander offer wat daar steeds werd gebracht. En trekt hij zijn conclusie. Dan lezen we dat de apostel zegt, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en van bokken, nou, er is heel wat gevloeid. Stierenbloed, bokkenbloed, lamsbloed, zelfs duivenbloed. Er is heel wat gevloeid. En dan zegt de apostel terugkijkend naar de tijd van dat Oude Testament, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. En nog een keer kijkt hij terug naar de tijd van het Oude Testament. Dan kijkt hij terug naar wat er staat in de 40ste psalm. Daarom komen de in de wereld, zegt hij, slachtoffer, daar heb je de 40ste psalm, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij. Wie? Ja, dat is Christus. Gij hebt mij het lichaam toebereid. En de apostel die mag nog verder terugkijken. Hij mag inblikken in dat welbehagen vanuit de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid. Daar hoort hij Christus spreken. En wat heeft Christus gezegd? Zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God, om het enig offer waarin God volkomen tevreden gesteld zou worden, te gaan brengen. Om een volkomen betaling aan te brengen. En dat bevestigt de apostel, we lezen in het 14e vers. Want met één offerande heeft hij, dat is Christus. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Met andere woorden, de zaligheid van heel de kerk ligt vast in het offer van Christus. Dat ene offer, dat is nou genoegzaam voor de zonde van heel de kerk. Ja, het is nog breder. Dat ene offer van Christus, dat is nou genoegzaam voor de zonde van de hele wereld. Al zou de hele wereld moeten zalig worden, dan is er bloed genoeg om al die zonden van al die zondaren te wassen. Maar het wordt toegepast aan die kerk die God met een eeuwige liefde heeft lief gehad. Hun zonden, oh wat een gelukkig volk is dat, hè? Hun zonden worden om Christus wil vergeven. Die weldaad, die wordt nu door het geloof geschonken. Die weldaad wordt nu door het geloof in het leven van de kerk toegepast. Want die weldaad van de vergeving van de zonde kan geen enkel mens verdienen. Ja, dat gaat die mens wel proberen. Ja, welke mens? Nou, die het te zien krijgt dat hij zei dat ik onder het oordeel vanwege de zonde, onder het oordeel lig. Die het te zien krijgt, ik sta schuldig tegenover die heilige wet van God. En dan gaat zo'n ziel het proberen om, Ja, om die schuld te betalen en om mij Gods genade waardig te maken. Want het waren mijn zonden en het is dus mijn schuld en daarom moet ik die schuld betalen. Want God eist die betaling van mij. Betaal mij wat gij schuldig zijt. En dan gaan ze proberen om offers te brengen. Maar het gaat niet. Nee, het gaat niet. Ik moet erachter komen. Ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En dat wordt met smart hier van binnen in het hart. Dat wordt met smart ingeleefd. Ja, de zonde wordt door zo een, ja, die zondeschuld. Ook de zonde die wordt aanvaard. Het waren mijn zonden. Maar ook die zondeschuld, die wordt geëigend. En de zondestraf, die wordt op een ogenblik door zo een aanvaard. Ik ben het waardig en daarom is het rechtvaardig. En als het dan beleefd mag worden dat het Christus is. Paulus die wijst hier in deze brief op dat enige offer. Hè? Als het dan gezien mag worden dat het Christus is die voor zijn hele kerk die schuld heeft betaald. Dat het Christus is die voor zijn hele kerk zijn bloed heeft gestort. En als dan het geloof mag geloven. Hij deed het ook voor mij. En dan de ziel mag gaan ervaren. Lag ik nu voor de poort van de dood. Maar als Christus zich aan mijn ziel heeft geopenbaard, dan moet de dood wijken en dan vloeit dat leven uit hem die de levensvorst is. Zie, dat is nu wat Paulus schrijft, hè? In dat 38e vers. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Als dat beleving wordt door in de geloofsoefeningen, dan kan die ziel wel zingen. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Toen Luther dat heeft mogen beleven. Jullie zullen dat weten, toen Luther dat heeft mogen beleven, toen heeft hij ervan uitgeroepen dat het een wijd geopende poort is geworden naar het paradijs. Oh, wat een wonderlijk moment in het leven van de kerk als dat ervaren mag worden. Dan verandert het donker in het licht. Dan wordt de nacht veranderd in de dag. Dan verandert de droefheid in blijdschap. Dan is er vrede in de ziel die alle verstand te boven gaat. Wel nu. Wat zou ik je nou beter kunnen toewensen dan dat? Die vrede in je ziel die alle verstand te boven gaat. Ik hoop dat dat de vrucht mag zijn, mag worden. Ook van het onderwijs wat we hebben mogen geven of wat je in Krimpen aan de IJssel hebt mogen ontvangen. En wat je nog mag ontvangen. Dat het een onuitwisbare afdruk in je ziel zou mogen geven, achter zou mogen laten, dat het tot eeuwige zegen zou mogen zijn in je leven. Het was Paulus om het welzijn, om het eeuwige welzijn van de Hebreeën te doen. Dat blijkt wel als hij in de tweede gedachte gaat wijzen op de vrucht van het ongeloof. Dan gaat hij de tegenstelling tekenen. We zien dat de apostel Gods woord laat spreken. Ook in het tweede gedeelte van het 38e vers. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Het eerste gedeelte van dat tweede gedeelte van vers 38. In het eerste gedeelte is Paulus aan het woord. In het tweede gedeelte is God aan het woord. Want dat woordje mijn, dat staat als het goed is met een hoofdletter in je Bijbel. En zo iemand zich onttrekt, dan zegt de Heere, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En dat is ingrijpend, wat de apostel hier nu zegt. Hè? En hij heeft dat in zijn dagen ook gezien. Heeft hij gezien? Nee, hij bedoelt hier niet te zeggen dat er afval van heiligen is. Hij bedoelt hier ook niet te zeggen dat genade verliesbaar is. Alsof dat de Heere genade verheerlijkt in het leven van een dode zondaar. En dat vervolgens de Heere die genade aan die levend gemaakte ziel weer gaat onttrekken. En dat hij of zij weer terugvalt in die geestelijke doodstaat. Nee, wat de Heere eenmaal levend heeft gemaakt, dat blijft levend. Maar wat bedoelt de apostel hier nu? Wel, de apostel die bedoelt hier degene die de waarheid hebben beleden en die daar ook uiterlijk naar leefden. En toch, de wortel van dat ware geloof miste. Ja, het kan soms heel ver gaan, hè, in het leven van een mens. Als je op het uiterlijke afgaat, dan kan het zijn alsof, ja, dan trek je een conclusie en dan zeg je, nou, die man of die vrouw, die jongen, dat meisje, geloof vast en zeker dat de Heere zijn genade daarin heeft uitgestort. Dat het lijkt alsof de Heere dat ware zaligmakende geloof in het hart heeft geplant. En later, ja, later blijkt dat het enkel en alleen maar buitenkant is geweest. Buitenkant. En dan valt men terug in dat oude, zondige leven om daar weer van te gaan genieten. En dat was natuurlijk niet alleen maar zo in de tijd van Paulus. Maar ook onze ouden hebben vroeger wel gezegd, laat het maar eens overwinteren. Hoe noemen we dan zo'n geloof? Van iemand die dus terugvalt, iemand die zich, zegt Paulus, onttrekt. Hoe noemen we zo'n geloof? Nou, dat noemen we een tijdgeloof. En van dat geloof heeft de Heere zelf in Matteüs 13 gezegd. En een ander deel, dan gaat het over dat zaad, hè, dat zaad van dat woord. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Zaad werd gestrooid. Er werd van boven wat zichtbaar, ging terstond op. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. Wat gebeurt er dan in het leven van zo iemand? Nou, dat zaad van het woord, hè, onder de prediking. Dat zaad van het woord, ja, dat raakt je geweten. Dat roert dan, als het ware, je geweten aan. En het gevoel wat daarbij vrijkomt, dat grijpt als het ware die woorden aan tot troost. Maar als datzelfde woord, wat eerst dat geweten dus heeft aangeroerd, gaat spreken over de eis van de wet. En als datzelfde woord gaat spreken over de toren van God, over de zonde, en als die eis wordt afgedrukt en je moet gaan zien dat je aan die eis nooit een betaling kunt aanbrengen, oh, dan verschrompelt die vreugde en dat gevoel. En dan valt zo een terug in zijn oude leven. Of, ja, niet zelden, nog erger. Dan valt dat woord in een hart vol vijandschap. En dan zo ingrijpend dat de Heere er door middel van de apostel van moet zeggen: mijn ziel heeft in hem geen behagen. Oh, dat betekent buiten Gods liefde te liggen. Dat is ingrijpend. Buiten Gods liefde te liggen. Dat betekent buiten Gods gemeenschap te leven. Dat betekent Gods genade te moeten missen. Dat betekent, als we dan straks zullen sterven, dat we voor die rechterstoel van God zullen staan, zonder en buiten Christus. Wat betekent dat? Ja, dat we dan door de Heere weggestuurd zullen worden. En dat we dan een plaats zullen krijgen in die buitenste duisternis, waarvan de Heere zelf heeft gezegd: en daar zal wening zijn en knersing der tanden. Vind je het niet hard dat de apostel dit schrijft? Vind je het niet hard dat hij nu in de gauwigheid even die grote tegenstelling daarin schrijft? Nee, het is niet hard, maar het is eerlijk. En eerlijk ben je vanuit de liefde van je hart tot degene waartoe je je richt. Dus dit gedeelte van dat 38e vers, hè, ja, dat spreekt de apostel vanuit, dat schrijft de apostel vanuit zijn bewogen hart. Hij moet dit schrijven. Omdat hij het welzijn van die Hebreeën op het oog heeft. Omdat hij er niet één over heeft voor de rampzaligheid. En daarom kan ik ook niet anders dan tegen jullie zeggen: zoek de Heere, zoek hem in je jonge jaren. Salomo heeft gezegd: gedenk aan uw schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat die kwade dagen komen. En misschien heb je daar ook al wel iets van ervaren, de kwade dagen. Als je zo aan het arbeidsproces moet gaan deelnemen, dan word je opgeslokt, ook al ben je nog jong, maar dan word je opgeslokt door de beslommeringen van het tijdelijke leven. En daarom heeft Salomo gezegd: zoek uw schepper in de dagen uw jongelingschap, voor die kwade dagen komen, van de welke gij zeggen zo: ik heb geen lust meer in dezelfde. Ook blijf dan in het spoor van je opvoeding. In het spoor van Gods heilzame geboden. En laat het dan toch je vraag maar zijn. Heere, schraag dan in dat spoor mijn wankelende gangen. Vraag of dat de Heere je dat ware geloof wil planten en in oefening wil brengen. Dat ware geloof, dat is onmisbaar. We kunnen niet zonder. Ook al beseffen we dat niet, maar vraag dan maar of dat de Heere dat besef in je hart wil gaan leggen. Dat ware geloof, dat is nou onmisbaar. Ook om in het geloof staande te blijven. Derde gedachte, die hebben we genoemd, de volharding in het geloof. Dan lezen we vervolgens dat de apostel schrijft in het eerste gedeelte van het 39e vers. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve. Nou, Paulus heeft heel wat gezien, hè, in zijn ambtelijke loopbaan. Er waren er die, nou ja, die hingen als het ware aan zijn lippen. En later hebben ze de stenen opgenomen om hem trachten dood te gooien. De ware leer tot de godzaligheid de rug toegekeerd. Paulus noemt dat zich een zich onttrekken ten verderven. En dat woordje verderven, dat betekent eigenlijk vernietigen. Zich onttrekken ten verderven, dat betekent dan dat men zich stort in de vernietiging. En dan zegt de apostel, maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken. Zou dat geen grootspraak zijn? Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven. Nee, dat is geen grootspraak. Weet je wat het is? Het is een uitroep van verwondering. Hij mag zeggen, de Heere heeft mij, de Heere heeft ons, die levende kerk. De Heere heeft ons vastgehouden. Nee, de apostel die stelt zich hier niet boven anderen. Want hij weet van zichzelf een zondaar te zijn. En als hij over zichzelf gaat spreken, dan noemt hij zich nog steeds de voornaamste van de zondaren. En toch mag hij zeggen, maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven, maar van degenen die geloven tot behouding der ziel. Maar, ja, dat is het woord van een bijzondere tegenstelling. Maar. Dat woordje maar hier in dat gedeelte van 39. Dat woordje maar is het maar van Gods genade. Dat woordje maar in dat 39e vers. Dat is het woordje maar van de inlijving in Christus. En wanneer wordt een mens in Christus ingelijfd? In het ogenblik van zijn bekering. En dat mag Paulus nu weten. Dat is nou Gods genadewerk. En daarom kan en mag hij zeggen, maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behoudenis der ziel. Dat is nu het maar van de zaligmakende werking van de Heilige Geest. En wat is dat geloof dan nodig in zijn planting? Maar wat is datzelfde geloof dan ook nodig om in het geloof staande te blijven? Wat is dat geloof nodig om het oog te mogen slaan op Christus? En wat is dat geloof nodig om het oog op Christus te houden? Niet van hem af te wenden. Dan moet je maar denken aan Petrus. Dat is die bekende geschiedenis, hè? Dan komt de Heere, die wandelt over de zee naar dat scheepje toe, waar die discipelen zich in bevinden. En dan denken ze eerst dat het een spooksel is en dan zegt hij: vrees niet, want ik ben het. En dan is het Petrus, ja, je kent hem wel uit de geschiedenis, die altijd zijn mond als eerste open had. Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen. En dan zegt de Heere: nou, kom maar, kom maar. Het gaat nog ook, lopen op de golven. Ja, maar hoe kon dat dan? Wel omdat hij zijn geloofsoog op Christus had gericht. Maar wat gebeurt er? Toen dat geloofsoog van Christus daalde en hij op de golven moest gaan zien, ja, toen zonk hij weg. Toen zonken zijn voeten onder water en dan zie je al dat hij zakt tot aan zijn knieën en misschien wel tot aan zijn middel. Het oog de verkeerde kant uit. En toen was het Christus. Oh, wat een wonder. Als dan de geloofsoog van de kerk een ogenblik verzwakt en ze gaan zien op de omstandigheden, dan mag het oog van Christus toch gericht blijven op die wegzinkende Petrus. En zo kunnen er allerlei golven zijn in ons persoonlijke leven. Allerlei golven in het geloofsleven. Allerlei golven die ons aan het wankelen brengen. Dan gaan we twijfelen aan de geloofsleer. Dan gaan we twijfelen aan de zuiverheid van de geloofsleer. Dan gaan we twijfelen aan de waarheid van het woord van God. Dan gaan we twijfelen aan de zuiverheid van de prediking. En dat met alle gevolgen van dien. Laten we ons weer meezuigen door de zonde. Dan laten we ons weer meetrekken de wereld in. En dan kan er weer van alles mee door. En daarom is het zo nodig om te volharden in het geloof. Ja, maar als ik dat ware geloof nu nog mis, dat moment van die wedergeboorte nog niet ken, dus dan is dat geloof ook nog niet in mijn hart uitgestort. Wat dan? Ja, dan vragen om volharding om bij de waarheid van het woord te mogen blijven. Te mogen blijven onder die zuivere prediking en roepen tot God om te strijden tegen de zonde. Roepen om kracht tegen de vijanden van Gods kerk. Vragen, bedelen: Heere, zou u nou dat ware geloof in mijn hart willen uitstorten, opdat ik u zou mogen liefhebben met heel mijn hart? Oh, laten we dan maar bedelen om de kracht van de koning van de kerk. Bedelen om zijn profetisch onderwijs. Bedelen of dat het woord het middel mag zijn tot mijn, tot onze, tot jullie bekering en bedelen om de toepassing van dat priesterlijke werk van Christus toen hij bracht dat enige offer aan het kruis. Bedelen om gewassen te worden in die reine plassen van dat dierbare middelaarsbloed. Bedelen of dat hij wil geven wat hij verworven heeft. Verworven heeft door af te dalen tot in de diepte van de hel. Het is onbevattelijk, hè? Gods eigen zoon. Helse smarten geleden naar lichaam en naar ziel. In het brengen van het enig offer wat Gode aangenaam is. Vragen om hem te mogen leren kennen als de opstanding en het leven. Zoals die discipelen en die vrouwen hem als de opstanding en het leven hebben mogen leren kennen nadat hij uit dat graf was uitgegaan. Om het te mogen weten, geborgen te zijn, in hem geborgen te zijn, voor tijd en eeuwigheid. Amen. We zingen nog tot slot het 6e vers van de 32e psalm. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Wat er volgt in het 6e vers van de 32e psalm. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.